Voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing, die is uit Efeze 6, de verzen 10 tot en met 24. Dus Efeze hoofdstuk 6, vanaf het 10e tot en met het 24e vers, tot zover. Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 89 en daarvan het derde en het vierde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde glorie toegebracht. En ook het vierde vers. God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad. achtste vers van deze 89e psalm. Luidt: gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. En uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. We steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. We zingen dat vers nadat we belijdenis hebben gedaan van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We spreken in ons hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden en de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Bijbel open bij het Nieuwe Testament, Efeze, de brief van Paulus aan de Efeziërs, het zesde hoofdstuk, de verzen 10 tot en met 24. Efeze 6 vanaf het tiende vers. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik spreken moet. En opdat u ook weet hoe het met mij gaat en wat ik doe, zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heere, u dat allemaal bekend maken. Met dat doel heb ik hem naar u toegestuurd, opdat u onze omstandigheden zou kennen en hij uw hart zou vertroosten. Vrede zij de broeders en liefde met geloof van God de Vader en van de Heere Jezus Christus. De genade zij met allen die onze Heere Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen. We willen samen de Heere bidden om zijn zegen voordat we gaan nadenken over het onderwijs dat vanuit de catechismus en ook vanuit Efeze 6 tot ons komt. Laten we samen de Heere bidden. Getrouwe en barmhartige Heere in de hemel, we hebben aan het begin van deze dienst met de woorden van de psalmdichter al mogen zingen van uw trouw en van uw goedheid. En we hebben het mogen uitzingen, wie is gelijk aan u, wie is te vergelijken met u? Heere, u bent het die trouw bent en trouw blijft. En u bent het die uw goedheid ook over ons doet gaan. We hebben vandaag alweer heel wat blijken van uw goedheid ook mogen ervaren. En dat zowel in geestelijke als in stoffelijke zin. En nu mogen we opnieuw uw goedheid ervaren. Dat we in alle rust weer bij elkaar zijn. Dat we mee mogen luisteren naar deze dienst. En dat we zo ook weer onderwijs ontvangen dat u ons wilt meegeven op onze levensweg. Heere, we zeggen uw naam dank en we bidden ook om uw zegen, omdat we die zegen zo nodig zijn, steeds weer opnieuw. Heere, het is de praktijk en u laat ons dat ook al in uw woord weten, het is de praktijk dat uw woord, als het verkondigd wordt, dat het niet altijd in goede aarde valt. Het kan zelfs op verschillende gronden vallen, in verschillende aarden kan het vallen. Maar wilt u geven dat het mag vallen in die goede aarde die wel toebereid is. En dat we dat onderwijs van vanmiddag ook echt tot ons mogen nemen. En wilt u geven dat we dat ook als jonge mensen mogen doen. Niet alleen wij als ouderen, maar ook onze jonge mensen, dat ze dat onderwijs van u mogen ontvangen in hun hart. We zullen bepaald worden, heren, bij een gedeelte vanuit dat allervolmaakste gebed dat u ons heeft geleerd. En dat we werkelijk ook beducht moeten zijn voor de vijanden die ons bedreigen. Met name ook de boze. Die zijn vurige pijlen ook onophoudelijk op ons afvuurt. Wilt u geven, Heere, dat we ervan doordrongen zijn. Dat we beseffen dat we een machtige tegenstander hebben. Maar wilt u geven, Heere, dat we dan ook de middelen mogen gebruiken die u ons aanreikt. En we zullen vanmiddag horen welke middelen dat zijn. Zegen ons die hier in de kerk zijn. Zegen ons die meeluisteren naar deze dienst. We zijn zo diep afhankelijk, Heere, van uw zegen. We dragen vanmiddag aan u op allen onder ons die moeite en zorg hebben. Alle weduwen, weduwnaren. U weet wat het betekent als we een geliefde hebben moeten missen. Ook al is het misschien wat langer geleden en toch, u weet wat het voor ons inhoudt. Als de band van de liefde is doorgesneden, dan geeft dat altijd verdriet. Dan geeft dat pijn, die lege plaats. Het gemis is steeds aanwezig in ons leven. Wilt u ons nabij zijn, troosten, bemoedigen? Heren, er kunnen ook andere zorgen in ons leven zijn. Soms hebben we zorgen met betrekking tot onze kinderen. We willen die ook bij u neerleggen. En willen vragen, heren, of u ons dan wijsheid wilt geven om onze kinderen op de juiste wijze voor te gaan. En zegen ook onze kinderen zo dat ze het spoor volgen, leren volgen dat achter u aankomt. Wat kan het soms ook in het huwelijk moeilijk zijn. Wat kunnen er spanningen soms ook zijn. Heren, wilt u ook daarin nabij zijn? Wilt u ons dan ook de weg wijzen die we hebben te gaan? Aan uw voeten mogen we toch ook die zorgen steeds neerleggen. U weet, heren, wat er in ons leven aan de orde kan zijn aan spanningen. Misschien met betrekking tot ons werk. Het is een economisch moeilijke tijd. En velen van ons die vragen zich af, zal ik nog werk houden? Het gaat niet zo goed. En als er reorganisaties dreigen, dan vragen we ons af of wij er ook bij betrokken zullen zijn. Heren, zegen ons en we willen ook deze dingen in uw hand leggen, omdat we beseffen dat we van u afhankelijk zijn. Heren, we willen vanmiddag ook voorbeden doen voor allen die over ons gesteld zijn, omdat u in uw woord het ook zo duidelijk tegen ons zegt dat we dat hebben te doen. Wees met onze overheden. Ook plaatselijk, als ook plaatselijk er steeds weer opnieuw dilemma's zijn. En zoals nu op dit moment ook, binnenkort ook weer een onderzoek zal komen hoe of het zal moeten met de zondagsopening voor de winkels. Heren, ook deze dingen moeten bij u gebracht worden om wijsheid en om leiding, omdat we daar zo diep van afhankelijk zijn, ook in het maatschappelijke leven. We bidden ook of u wilt zijn met degenen over ons die geroepen zijn om ons te regeren en die bezig zijn om een nieuwe regering te vormen. Soms als deelakkoorden worden gepubliceerd, dan hebben we soms vragen, dan hebben we soms onze moeite daarmee. Maar we leggen ook al deze dingen in uw handen. Heren, wilt u regeren en wilt u mensen die tot die hoge roeping zijn geroepen, wilt u die ervan doordringen dat u koning bent. We willen vanmiddag samen ook aan de voortgang van uw koninkrijk denken. Uw koninkrijk is gekomen, uw koninkrijk komt. Wilt u het werk van de zending, het werk van de evangelisatie zegenen, mensenharten inwinnen. En ze tot onderdaan maken van die ene zaligmaker en koning, de Heere Jezus Christus. Denk aan de verdrukte christenen, heren. Uw volk dat het zo moeilijk heeft. We denken in het bijzonder vanmiddag aan de christenen in Syrië. Wat daar gebeurt, dat is met geen pen te beschrijven. En ook christenen lijden. Wilt u ze nabij zijn, vertroosten, stand doen houden, heren. We weten dat uw koninkrijk gekomen is, dat uw koninkrijk komende is en straks ook in volmaaktheid komen zal. We zullen aan het einde van deze dienst ook toch ook dat uitzicht mogen hebben en mogen ontvangen op dat volmaakte rijk. Er is een totdat gesteld. Nu is er strijd, nu is er moeite, totdat straks uw rijk volmaakt zal zijn gekomen. Heren, laat ons leven daarna verlangen. Laat ons leven in dienst staan van de komst van uw koninkrijk. En zo komen we ook vanmiddag eerst tot u. Onze gebeden vermenigvuldigen zich. Onze harten verheffen we tot u die in de hemel zit. Maar we komen als dienstknechten. We komen als mensen die beseffen, heren, we hebben uw genade nodig. We kunnen geen rechten laten gelden. Wees ons genadig, zegen ons op grond van het werk van Hem die gekomen is en die komen zal, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Van het gebed des Heren willen we twee versen gaan zingen met elkaar. Het zevende en ook het achtste vers. En dat heeft betrekking op dat onderwijs van de catechismus. Het zevende vers van het gebed des Heren leidt ons in geen verzoeking ooit. En het achtste vers: verlos ons uit des boze macht. aan de beurt is, zondag 52, vraag en antwoord 127. Wat is de zesde bede? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is omdat wij van onszelf zo zwak zijn, dat we niet een ogenblik zouden kunnen bestaan en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten. Zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke weerstand doen, totdat we eindelijk ten enenmale de overhand behouden. Tot zover. We zingen straks met elkaar uit Psalm 18, het tiende vers. Het is God die mij met sterkte wil omgorden. Gemeente, jongeren, er is op deze wereld ontzettend veel oorlog geweest. En er wordt nog ontzettend veel oorlog gevoerd. Ik denk dat we allemaal wel een paar landen kunnen noemen waar oorlog heerste. Afghanistan nog steeds. Syrië, wat daar gebeurt is ook verschrikkelijk. Een burgeroorlog. Wat is er toch veel ellende op deze wereld als je dat nagaat. Hè? Maar er is op deze wereld ook een geestelijke strijd. En dat is een andere strijd dan die met gewone wapens wordt gevoerd. Een geestelijke strijd. Een strijd tussen het rijk van het licht en het rijk van de duisternis. Je zou het ook kunnen zeggen, een strijd tussen het koninkrijk van de Here en het rijk van de boze. Die strijd is ook wel eens genoemd de Heilige Oorlog. De ouderen onder ons die kennen waarschijnlijk dat boek ook wel van Bunyan. De Heilige Oorlog, waarin hij heel helder en heel duidelijk ook de facetten van die geestelijke strijd beschrijft. Hè? Maar het is ook uit de Bijbel heel erg duidelijk dat er een geestelijke strijd wordt gestreden. Een heilige oorlog wordt gevoerd. We hebben samen gelezen Efeze 6. En als je dan het tiende en dat elfde vers en dat twaalfde vers ook zo met elkaar leest, dan zie je dat ook. Het twaalfde vers, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, niet tegen mensen. We hebben de strijd tegen de overheden, de machten, de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. We hebben de strijd tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Heilige oorlog, ja. En de Heer Jezus die heeft er ook op gewezen dat die heilige oorlog er is. In de zesde bede van het allervolmaakste gebed, het Onze Vader. Want hoe luidt die bede? Die bede die luidt, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dus Jezus zegt, er is een boze die je probeert te verleiden. Je staat als christen, sta je midden in de vuurlinie. Je wordt bedreigd, onophoudelijk. Wees je daarvan bewust? Ja, zegt er iemand, dat is op zich wel goed als ik me dat weer opnieuw realiseer. Maar wat kan ik er nou aan doen? Zo'n geestelijke strijd, als ik nou verleid word, als ik nou bedreigd word, als er nou zoveel tegen mij is. Wat kan ik daar nou aan doen? De Heer Jezus zegt, bidden. Bidden is het belangrijkste, het eerste. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat gebed, dat moeten we nou elke dag weer opnieuw bidden. Elke morgen, voordat je de dag begint, zou je dat ook moeten bidden. Verlos ons van de boze, leid ons niet in de verzoeking. Maar er is daarnaast ook nog iets meer, want we hebben ook dat gedeelte gelezen uit Efeze 6, waarboven staat de geestelijke wapenrusting. En als Paulus dan wijst op het feit dat we een strijd hebben tegen de machten, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten, dan zegt hij, neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden. Dus naast het gebed is ook het aandoen van de wapenrusting zo belangrijk. Dus naast bidden is ook belangrijk dat je het schild van het geloof hanteert, het zwaard van de geest, en noem al die onderdelen van de wapenrusting ook maar op. Hè? Nou, daar willen we het met elkaar over hebben vanmiddag. Dat de boze ons bedreigt en wat we daartegen kunnen doen en moeten doen. En ik heb als thema gekozen, verlos ons van de boze. Verlos ons van de boze. En we gaan er eerst eens even bij stilstaan wie die boze dan eigenlijk is. En dan gaan we er bij stilstaan hoe we die boze dan ook moeten bestrijden. Dus verlos ons van de boze. Wie is nou je geestelijke tegenstander? Jongeren. Wie is nou degene die het op je ziel, op je geestelijke ziel gemunt heeft? De Heer Jezus die zegt in die zesde bede, verlos ons van de boze. Dus hij noemt de boze. En dan zou je kunnen denken, want dat woord boos, dat gaan wij vaak in verband brengen met kwaad zijn en zo. Maar dat woord boze, dat betekent hier toch iets anders. Dat woord boze, dat betekent hij die het kwaad belichaamt, hij die jou in het ongeluk wil storten. De boze. Hij heeft het op je ziel, op je geestelijke ziel gemunt. Hij is ook de gevaarlijke, de boze, zou je eigenlijk ook dat zo kunnen vertalen, de gevaarlijke. Met andere woorden, als je hem tegen je hebt, dan moet je hem niet onderschatten, want hij is veel gevaarlijker dan je denkt. Hij is krachtig, hij is sterk, hij weet heel goed hoe of hij jou moet verleiden. De boze. De gevaarlijke. Je zou kunnen zeggen, de slimme. Dat woord boze heeft ook wel iets te maken met slim zijn. De slimme. Hij weet waar jouw zwakke plekken liggen. Hij weet waar jij gevoelig op bent. En hij heeft in de loop van de eeuwen al heel wat methodes heeft hij uitgedacht en uitgeprobeerd om mensen te verleiden. En dat met ontzettend veel succes. Wat dat betreft is het wel mooi om te zeggen wat Luther eens geschreven heeft. Luther die heeft eens geschreven, de boze heeft een complete bibliotheek met boeken. En in die boeken staan de methoden die hij succesvol op mensen heeft uitgeprobeerd. Natuurlijk bedoelt Luther dat gewoonweg niet letterlijk. Maar hij bedoelt eigenlijk daar die boodschap mee aan te geven en door te geven dat wij die boze absoluut niet moeten onderschatten. Hij heeft al eeuwen en eeuwen ervaring over hoe of je mensen nou moet verleiden. De boze, Jezus noemt hem zo, verlos ons van de boze. We hebben de boze tegenover ons. Op een andere plek noemt Jezus de boze Satan. En het woordje Satan, dat betekent hij die tegenover je staat. Tegenstander. Nou, dat is denk ik heel begrijpelijk. Dat hoeft verder geen uitleg. In Johannes 8 gebruikt de Heer Jezus ook nog een hele bijzondere omschrijving voor de boze. Want dan noemt hij hem de mensenmoordenaar van de beginnen. Degene die mensen probeert te vermoorden, en dat is al het geval vanaf het begin af aan. Dus vanaf de schepping af aan, vanaf de zondeval af aan, is hij daarmee bezig, hè? De mensenmoordenaar van de beginnen. Als Jezus hem zo noemt, begrijpt u dat dat wel wat te zeggen heeft. Begrijp jij dat dat maar geen kleinigheid is? De boze mensenmoordenaar van de beginnen. In de Bijbel wordt de boze ook wel genoemd diabolos. En dat heeft weer te maken met een Grieks woord dat betekent hij die uit elkaar gooit. Hij die mensen tegen elkaar opzet. Mensen die bij elkaar horen, zet hij tegen elkaar op zodat er verwijdering komt. Zodat ze uit elkaar gedreven worden. Kan in gezinnen gebeuren. Kan in families plaatsvinden, gebeurt in gemeentes, in kerkverbanden, overal waar mensen uit elkaar gedreven worden, is de diabolos aan het werk. Ons woord duivel heeft ook daar nou mee te maken. Dat is gebaseerd op dat woordje diabolos, duivel, hij die uiteenwerpt, alles overhoop gooit. Als je de apostel Petrus zou vragen, wie hebben we tegenover ons? Dan zou de apostel Petrus nog een andere omschrijving van de boze gaan gebruiken. Hij zegt, wij hebben tegenover ons een briesende leeuw die rondgaat en zoekt wie hij zou kunnen verslinden. En als je dat even op je laat inwerken, dan zeg je, dan laat Petrus ook wel duidelijk weten hoe gevaarlijk of de boze is. Hij vergelijkt hem met een briesende leeuw. Nou, je wil het toch niet meemaken dat je tegenover een briesende leeuw komt te staan. Want dan ben je verloren. Die verscheurt je. Je hebt in geestelijk opzicht, heb je een briesende leeuw tegenover je, zegt Petrus. Wees je daarvan bewust? Wie is je geestelijke tegenstander? Wie heb je als christen nou tegenover je? Je hebt geen kleine vijand tegenover je. Het is geen kleinigheid. Jezus zegt, de boze heb je tegenover je. De gevaarlijke, de slimme. Hij die alles uit elkaar werpt. Hij die als een briesende leeuw probeert om je te verscheuren. Hij die sinds de beginnen af aan al bezig is om mensen geestelijk te vermoorden. Want daar is hij op uit. Geestelijke moord. Mensen mogen God niet dienen. Mensen moeten met hun hart helemaal vastgeklonken blijven aan de dingen die van beneden zijn. Mensen moeten doen wat God verbiedt. Mensen moeten de Heere niet bidden, maar moeten zich uitleven in hun eigen lusten. Waar de duivel mee bezig is, dat is mensen op afstand houden van God en van zijn heilige geboden en van de zaligmaker die door God gegeven is, Jezus Christus. Hij probeert er alles aan te doen om die naam van Christus van de aardbodem te doen verdwijnen. En als mensen tot de Heere gekomen zijn, als ze door de kracht van het woord en door de kracht van de Heilige Geest vernieuwd zijn geworden, zodat ze de Heere Jezus hebben leren kennen als de zaligmaker van hun zonde, dan probeert hij er alles aan te doen om hen af te leiden en om toch weer te verleiden, om ze tot een leven te brengen onder de maat, om ze tot een leven te brengen, niet tot eer van de Heere, maar meer tot glorie van Hem. Wat is dat toch eigenlijk een ontstellend zware tegenstander, de boze, die je tegenover je hebt. Ik kan me voorstellen dat iemand die een beetje bijbelvast is, dat hij vanmiddag zegt van ja, maar wordt het nou niet een beetje al te somber en niet een beetje al te zwaarmoedig aangezet? Want als je de Heere toch toebehoort, dan kan die duivel, die boze, die kan je toch nooit van de Heere af gaan voeren. Nou is dat gelukkig helemaal waar. Als een mensenhart onderdaan is geworden van koning Jezus, is het onmogelijk dat de duivel erin slaagt om dat hart uiteindelijk ook weer van de Heere af te gaan leiden. Dat hart blijft aan Christus verbonden. En dat ligt alles vast in het werk van de Heere. Hij heeft het zelf gezegd, niemand kan mijn schapen uit mijn hand rukken. Dus dat is een geweldige troost. Want je hebt wel eens van die momenten dat je bij jezelf denkt, zou ik het uithouden, zou ik het volhouden? Als je die zware aanvechtingen voelt, als je, en ik ga er zo meteen nog wel iets dieper op in, op die aanvechtingen. Als je daaronder te lijden hebt, dan heb je van die momenten dat je denkt, zal ik het ooit volhouden? Maar dan mag ik op mijn koning zien, dan mag ik weten, hij heeft het beloofd, niemand kan mijn schapen uit mijn hand rukken. Het is toch veilig in zijn handen. Gelukkig. Maar al is de duivel dan, om zo te zeggen, niet in staat om je uit de handen van de Heere te rukken, hij doet wel alles om het te proberen. Hij heeft macht om je te verleiden. Hij heeft macht om je aan te vechten. En wat dat betreft moeten we hem, ik zei het al eerder, absoluut niet onderschatten. Een geduchte tegenstander. Eentje die werkelijk bestaat. Want weet u, en weet jij jongeren, het is zijn tactiek om eigenlijk te proberen om ons te doen geloven dat hij niet bestaat. Hij blijft ook altijd een beetje achter de schermen, opdat jij zou denken, al dat gepraat over een boos en over een Satan, ach, toe maar. In de middeleeuwen was het anders. In de middeleeuwen geloofden mensen werkelijk dat de duivel bestond. Als je schilderijen uit de middeleeuwen bekijkt, dan zie je dat ook. Dan heb je heel vaak van die religieuze afbeeldingen, en dan gaat het inderdaad meer dan eens over demonische machten en over de duivel die daarachter zit. Vandaag de dag zeggen we, ach, we geloven niet meer in sprookjes. Nee, dat is waar. Wij geloven wel in het gezag van de schriften. En de schriften, ik heb het vanavond geprobeerd u duidelijk te maken en ook aan jou. De schriften zeggen het ons heel erg onomwonden. Daar is eigenlijk niks van af te doen. Wij hebben te maken met de boze. We hebben een tegenstander die we niet moeten onderschatten. De boze, de Satan, die probeert om ons af te leiden en te verleiden. Ik wil vanmiddag ook iets persoonlijks met u delen. Ik zei net dat de duivel meestal op de achtergrond blijft en altijd probeert om ons te doen geloven dat hij niet bestaat. En toch zijn er soms momenten waarop hij, om zo te zeggen, even achter het gordijn vandaan komt en dat hij iets van zijn bestaan ook laat zien. Ik wil daar iets van toch met u delen. Het is een aantal jaren geleden dat ik uitgenodigd werd om op zaterdagavond een weeksluiting te houden. Ergens in een bejaardencentrum in de regio. En na afloop van de meditatie, die kwam een verpleegkundige, een verzorgster, die kwam naar mij toe en die zei van, heb je even tijd? Want er is een mevrouw en die wil wat met je bespreken. Die heeft vragen, je hebt het een en ander naar voren gebracht, die wil daar graag wat meer over weten. Natuurlijk, zei ik, wil ik even met haar gaan spreken. En ze zei, je moet op die en die kamer zijn. Ik kwam op die kamer. En daar zat een oudere mevrouw. En die begon iets te vertellen over haar leven. Wie ze was en wat ze gedaan had. En dat ze van huis uit kerkelijk meelevend was. Maar, zei ze, ik heb zo de afgelopen tijd heb ik steeds meer twijfels. Alles wat in de Bijbel staat, ik vind het eigenlijk toch maar ongelooflijk. En ik bid ook niet meer. En nou heb je vanavond een aantal dingen gezegd daarboven. Ik heb het wel gehoord via de intercom, maar ik ben het er helemaal niet mee eens. En op dat moment gingen de ogen van deze mevrouw gingen gloeien. En de stem van deze mevrouw die veranderde. En ze begon het evangelie van Christus te belasteren. En op dat moment was het voor mij overduidelijk. Hier is de boze aan het werk. Hier is een mevrouw die zich totaal heeft laten beïnvloeden door het kwaad. Ik was ontdaan. Ik maakte gauw een eind aan het gesprek, dat kunt u begrijpen. Ik ging naar huis. Ik was de hele avond echt van streek. Maar ik was nog meer van streek toen ik de vrijdag daarop in het plaatselijke krantje, in de rubriek van de overlijdensadvertenties, de naam tegenkwam van deze mevrouw. Kennelijk een laatste stuiptrekking van de boze, om het evangelie te belasteren en om deze vrouw ook mee te voeren in de afgrond van de duisternis. Huiveringwekkend. Waarom vertel ik dit? Om interessant te doen? Absoluut niet. Maar ik vertel het ook aan jou, jongeren, om je iets duidelijk te laten maken van waar we het vanavond over hebben, is geen theorie. Het is niet zo dat ik alleen maar wat dogmatische waarheden daarover wil gaan vertellen. Het is helaas de werkelijkheid waar we voor staan. De Satan is realiteit. We hebben ermee te maken. Het is helaas iedere dag opnieuw de werkelijkheid waar je mee van doen hebt. De duivel probeert je te verleiden. En ik moet daar vanmiddag natuurlijk nog iets dieper op ingaan. Ik moet daar nog iets meer van zeggen. Hè? Paulus die zegt in Efeze 6, hè, je leest dat in het 16e vers ook. Hij probeert met vurige pijlen je te bestoken. Vurige pijlen. Ik zal je vertellen, in de oudheid had je natuurlijk nog geen kanonnen. En had je geen tanks. En geen geleide wapens. Maar in de oudheid waren er wel hele effectieve wapens. De Romeinen hadden op een gegeven moment vurige pijlen uitgevonden. Het waren pijlen met een punt en die punt die ging men in een soort van een teerachtige oplossing ging men dopen. En dan ging men die pijlen aansteken, dat ze gingen branden en dan gingen ze die pijlen afschieten. En die pijlen gingen ze dan afschieten in grote hoeveelheid. Dus het werd een bombardement van pijlen op het doel. Stel nou voor dat je zo'n brandende pijl op je arm krijgt. Of nog erger, in je borstkast krijgt. Dan veroorzaakt zo'n brandende pijl, zo'n vurige pijl, een geweldige wond. Meestal dodelijk. Was het ook voor bedoeld. Stel nou eens voor dat die brandende pijlen zich richten op een huis dat van hout gebouwd is. Een rieten dak, hout, heel gewoon in die dagen. Nou, er blijft niks van over. Binnen de kortste keren staat het hele pand in lichterlaaien. Brandende pijlen, vurige pijlen. Echt levensgevaarlijk. In die tijd de meest effectieve wapens die de Romeinen hadden uitgevonden. Paulus zegt, dat soort pijlen gebruikt de boze om jou te bestoken. Dat soort pijlen gaat hij elke dag afvoeren, uitvoeren, afstoken op jouw leven. Hoe merk je dat? Nou, dat kan direct, dat kan indirect. Bijvoorbeeld, je bent aan het bidden. En terwijl je aan het bidden bent, dan blijkt ineens dat jouw gedachten alle kanten opgaan. Of dat je ineens bij jezelf denkt, ik ben wel aan het bidden, maar wat voor zin heeft dat nou eigenlijk nog? En dan word je eigenlijk van het vertrouwen op God, word je afgeleid. Je bent aan het Bijbel lezen. Maar het blijkt dat het niet meer tot je doordringt. Hij blijft maar lastige vragen stellen. God zegt hier wel dat hij belooft dat hij dit doet. Maar geloof jij dat nou echt? Vurige pijlen. Er zijn mensen die godslasteringen van binnenuit in hun hoofd ervaren. Ze willen dat niet. Het gebeurt helaas toch. Ze raken er helemaal door van hun stuk. De boze kan ook indirect pijlen, vurige pijlen, afvuren op jouw leven. Door gebeurtenissen. Door andere mensen. Jezus heeft al op gewezen dat de boze het goede zaad van het woord kan wegpikken. Je bent in de kerk geweest, er is gesproken over ernstige dingen. Maar je komt thuis en binnen de kortste keren is alles weer weg. Je was even onder de indruk in de kerk, maar je bent nu weer thuis. En je bent meteen weer weg onder het beslag van het woord van God. Het gaat weer over tot de orde van de dag. Terwijl God je probeerde wakker te schudden, ga jij weer rustig verder met slapen. De boze pikt het woord weg van je leven. Mensen kunnen instrumenten zijn in dienst van de boze. Zogenaamde vrienden kunnen je proberen mee te zuigen naar verkeerde plaats. Denk aan die jongen waar ik eens mee sprak. Hij had verkeerde vrienden, hij kwam er eerlijk voor uit. En toen hij in de penarie zat, kenden zijn vrienden hem niet meer. Maar hij was zo bang dat als hij straks weer aan het gewone leven kon deelnemen, dat die vrienden er weer zouden zijn. En inderdaad, ze waren er weer. En binnen de kortste keren hadden ze hem weer meegesjouwd. Het drugscircuit in, de verkeerde weg op. Vrienden, zogenaamde vrienden, ze kunnen instrument zijn in handen van de Satan om jou van God en van het leven af te voeren. Wees daarvan bewust. Nou ja, en we hebben een aantal weken geleden het met elkaar gehad over de media en over internet. Ik hoef dat allemaal niet meer te herhalen natuurlijk, dan zeg ik die dingen dubbel. Maar ik mag er toch vanmiddag wel op wijzen dat ook dat een instrument kan zijn in de handen van de boze. Om jou te verleiden. Om jouw hart zozeer ook in te nemen dat jij je niet bezighoudt met de dingen van de Heer. Dat jij je laat vullen met vuiligheid waar je alleen maar ellendig van zult worden. En natuurlijk, ik wil niet alleen maar negatief zijn, dat was ik toen niet en dat wil ik nu ook niet zijn over internet en zo. Maar wees je wel bewust van de gevaren die er zijn en je hebt een tegenstander, de boze. Je moet voorzichtig zijn. Ja, zegt u of zeg jij, dat is nou net de vraag. Daar loop ik nou steeds eigenlijk al mee. Want hoe kan ik nou mij teweerstellen tegen al die aanvallen? Wat kan ik doen om die af te weren? Wat voor mogelijkheden heb ik nou? De catechismus is wat dat betreft heel erg pessimistisch. Hè? Wij zijn zwak. Wij zijn zo zwak dat we in onszelf nooit kunnen bestaan, zegt de catechismus. Nou, twee dingen. En het eerste is wat de Heer Jezus ons nou leert in dat zesde, in die zesde bede van het Onze Vader. Hij zegt, weet jullie wat je moet doen? Iedere dag opnieuw bidden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Iedere dag. Iedere morgen. En elke keer weer opnieuw, als er dingen zijn waarvan je denkt, dit gaat fout. Nu wordt er aan mij getrokken. Gebed. Al die verleidingen beetnemen en ze brengen aan de voeten van de Heere. Heere, leid mij niet in de verzoeking, verlost u mij van de boze. De catechismus zegt dat betekent dat je vraagt of de Heilige Geest je vervullen wil. En dat is wat je nodig hebt. Dat de Heilige Geest je vervult, zodat je werkelijk stand kunt houden. Dat je de verleidingen kunt afweren. Gebed. Maar Efeze 6 is ook nog een, wijst ons ook nog een ander middel aan. Ik denk aan dat 16e vers. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Dus ook de wapenrusting aandoen en vooral het schild van het geloof moet je opnemen, moet je hanteren. Als er een vurige pijl op je afkomt, het schild van het geloof omhoog. Want dat schild van het geloof, dat is zo sterk dat het al die pijlen uitdooft. Ik had het net over die Romeinen die vurige pijlen hebben uitgevonden. Die kregen op een gegeven moment natuurlijk zelf hun portie terug. Dat begrijp je wel. Want anderen die dachten, wat zij kunnen, kunnen wij ook. Dus het duurde niet zo lang of er kwamen ook vurige pijlen naar hun toe. Hè? En toen hebben die Romeinen, die waren heel erg slim. Die hebben wat uitgevonden. Die hebben een schild gemaakt zo groot. Zo groot als bijvoorbeeld een deur is. En dat schild, dat hebben ze overtrokken met leer. En dat leer, dat hebben ze gewoon kletsnat gemaakt. En als dan er een tegenstander was en die schoot die vurige pijl op hen af, je begrijpt het, dan hielden ze dat enorme schild zo omhoog. En als het tegen dat schild aankwam, was het met de vurige pijlen gewoon gebeurd. Zo slim waren ze. Het schild gebruiken. En nou zegt de apostel, nou zegt de Heer zelf, tegen die verleidingen, tegen die pijlen die op jou worden afgeschoten, je moet het schild van het geloof omhoog gaan houden. Het schild van het geloof. Wat is dat? Nou kun je geloof op twee manieren opvatten. Geloof kan hier betekenen het geheel ook van datgene wat de schrift ons leert. Dat noemen we dan ook het geloof, hè? Wat de Bijbel ons leert, alle leerstellingen, dat is het geloof. Maar geloof, dat kan ook natuurlijk het persoonlijke geloof zijn. Het vertrouwen op God. Het schild van het geloof. Ik denk dat je alle twee de betekenissen erop mag betrekken. Als je aangevallen wordt, het schild van het geloof op gaan heffen. Dat wat God ons geopenbaard heeft. De tegenoverstellen. Ja, duivel, je zegt het wel, dit of dat. De Heere heeft het anders in zijn woord gezegd. Dan moet je natuurlijk wel op de hoogte zijn van wat de Heere zegt. Hè? Dan moet je wel kennis hebben. Hè? Jongeren, begrijp je nou waarom we zo graag willen dat je naar de catechisatie komt? Niet om jou een beetje te pesten of zo, hoor, maar om jouw kennis bij te brengen. Dat jij weet wat dat nou inhoudt, het geloof. Wat de Heere tegen ons zegt. Je kunt het schild van het geloof niet opheffen als je niet weet wat de Heere tegen je zegt. Kennis is belangrijk. Maar het tweede, dat is ook hè, dat je het schild van het geloof opheft. Dat je dat vertrouwen op de Heere dan ook er tegenover stelt. Dat je als je geleid wordt. Dat je zegt, Heere, ik kom tot u. En mijn hart neemt de toevlucht tot u. Mijn hart vertrouwt op u. Bij wie zal ik het zoeken anders dan bij u? U bent toch degene die het leven van mij op het oog heeft. Die lelijke duivel heeft mijn ondergang op het oog. U heeft het leven van mij op het oog. En als je zo dat schild mag opheffen, dan zul je het merken dat je een middel hebt om de vurige pijlen van de boze te weerstaan. Gelukkig, hè? Het is niet alleen maar dat je bestookt wordt. Er zijn ook twee middelen die je mag gebruiken. Het gebed, verlos ons van de boze, en het schild van het geloof. En zo mag je en moet je de heilige oorlog op deze aarde voeren. Hoe lang moet je die nog voeren? Nou, gelukkig, er is een einde in zicht. Want als je antwoord 127 van onze catechismus nog even erbij pakt, dan zie je in die allerlaatste zin, zie je het woordje totdat staan, hè? Totdat. Dus we hebben die geestelijke strijd totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden. Dat betekent, we zullen straks volkomen de overhand gaan behouden. Straks zijn we boven de strijd uit. Straks is die heilige oorlog beëindigd. Straks is die boze werkelijk overwonnen. Hij is al overwonnen in principe aan het kruis van Christus. Daar is zijn kop eraf gerold. Zijn staart, daar is hij nog mee aan het slaan. Straks is het over en uit. Voorbij. Dan wordt de duivel en zijn demonen voor eeuwig geworpen in de vurige poel van zwavel. En dat is een machtig vooruitzicht. Ik heb de heilige oorlog te strijden. Maar ik mag weet hebben van de overwinning. Ik mag weet hebben van de machtige toekomst. Het koninkrijk dat gekomen is, dat komt. Straks zal de Heere alles zijn in alle. Straks is de strijd voleindigd. De overwinning een feit voor altijd en eeuwig. Amen. Laten we samen bidden. U heeft ons weer onderwijs gegeven, Heere. We hebben met elkaar de zesde bede van het Onze Vader overdacht. Waarin u ons heel duidelijk wijst op de boze, de tegenstander, de mensenmoordenaar van de beginnen. Heere, geef dat we hem niet onderschatten. En bewaar ons ervoor dat we zouden denken dat hij geen werkelijkheid zou zijn. Maar Heere, al is hij degene die steeds weer opnieuw de vurige pijlen afvuurt. Er is gelukkig toch ook het gebed, het middel, het wapen van het gebed. We mogen het toch elke dag ook weer bidden. Heere, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boos. En u heeft ons toch ook die wapenrusting gegeven, Heere. We mogen toch ook die aantrekken. Ja, we moeten het zelfs doen. En een van de meest waardevolle onderdelen van de wapenrusting in dit verband is toch ook dat schild van het geloof. Leer het ons steeds weer hanteren, Heere. We danken u dat we zo vanmiddag bij elkaar mochten zijn en dit onderwijs ook weer mochten ontvangen. We bidden voor de komende week. We bidden voor onze jonge mensen. Heel veel van onze jonge mensen hebben herfstvakantie. Wilt u ze een fijne week geven? Doe genieten van de rust en van de ontspanning. Dat ze nieuwe krachten op mogen doen om daarna weer opnieuw hun werk op school te kunnen gaan doen. Maar wees u ons ook nabij, Heren. Als we geroepen zijn om ons werk te gaan doen, waar dan ook op. Wilt u bij ons zijn, ook als we geen arbeidskring meer hebben of niet meer ons werk kunnen doen. Gedenk ons allen in uw gunst, Heren, en wilt u ons nabij zijn. We zeggen u nou ootmoedig dank dat we ook deze zondag weer uit uw hand hebben ontvangen. Wil ons een veilig geleide geven als we zo meteen ook weer huiswaarts gaan. En wil alles wegnemen wat ons aankleefde en niet voor u kan bestaan. Heren, zie ons aan. Alleen in de Heere Jezus, uw lieve Zoon, uit genade. Amen. Psalm 118, vers 3 en 8, de slotzang van deze middagdienst. Ik werd benauwd van alle zijden en ik riep de Heere ootmoedig aan. De Heere verhoorde mijn lijden en deed me in de ruimte gaan. En het achtste vers, Gods rechterhand is hoog verheven. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.